Goedemorgen allemaal. Wat fijn om hier te zijn. En ik niet alleen, samen met mijn vrouw en onze vier kinderen. We zijn helemaal compleet deze morgen deze kant op gekomen. En we vinden het echt een eer om deze morgen bij jullie te zijn. Al zijn het wat andere omstandigheden, daar laten we ons niet door afleiden. We gaan samen zometeen het woord van God induiken. Jeroen heeft mij gevraagd om iets te vertellen over de bijbelscholen, waar mijn vrouw en ik met nog drie andere echtparen werkzaam mogen zijn en het Koninkrijk van God mogen dienen. Dat doen we inmiddels zo'n 6 jaar. De eerste 3 jaar zaten we in Hilversum. En sinds 2,5 jaar zijn de bijbelscholen gevestigd in het midden van het land, in Amerongen, vlakbij Veenendaal. We hebben daar een centrum, dat centrum heet Hebron. Hebron was een stad in Israël, in het midden van het land, op een berg. Het was ook een vrijstad. Ons centrum zit in het midden van het land. Het zit op de Amerongse berg. Misschien hebt u er wel eens van gehoord. En we hopen ook dat het geestelijk gezien een vrijstad is voor mensen. Dat ze daar echt vrijheid in de Heer Jezus mogen vinden. We hebben daar een part-time bijbelschool, Philadelphia, met zo'n 85 mensen. Die komen 1 keer in de 2 weken op zaterdag. Gisteren hadden we nog een mooie dag met elkaar. We hebben een fulltime bijbelschool, die heet Gospel Mission. En daar hebben we studenten die wonen echt intern bij ons. We zijn dus ook een soort van leefgemeenschap die 4 of 8 maanden bij ons zijn. Ik ben directeur van de beide bijbelscholen, dus ik geef leiding aan de beide onderwijstakken, zeg maar. En vooral houd ik me bezig met het programma. Mijn vrouw is ook heel erg betrokken bij de bijbelscholen. Wat minder op de voorgrond, maar wel op de achtergrond. We doen heel veel dingen samen. Daarnaast is ze ook betrokken bij het kinderwerk wat we daar doen. En doet ze de hele administratie en de boekhouding van het hele centrum. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Dat zou je aan mij namelijk niet moeten vragen. Daarnaast hebben we nog Hart voor de Gemeente en Hart voor het Gezin. Dat zijn 2 platformen waar we gezinnen, relaties, huwelijken ondersteunen met studiedagen, events, trainings, coaching, begeleiding. En Hart voor de Gemeente is een platform waar we gemeenteleiders uitnodigen om 1 keer in de zoveel tijd bij ons te komen voor een stuk bemoediging, onderwijs en ontmoeting. Dus het is echt een plek die God ons gegeven heeft. Johan en ik beschouwen het ook als een plek waar we echt door de genade van God mogen dienen. We zijn ook heel dankbaar voor de relatie met jullie als gemeente. Ook met Miel en Rietje die betrokken zijn als coach van ons team. We hebben een team dat bestaat uit 8 personen, 4 echtparen, plus nog wat vrijwilligers. En Miel en Rietje zijn van tijd tot tijd ook bij ons om ons als team te coachen, maar ook individuele echtparen te begeleiden. En daar zijn we geweldig dankbaar voor. Dus ik denk ook dat deze dienst een mooie onderstreping is van de samenwerking die we mogen hebben als Hebron met jullie hier ook in het zuiden. Jeroen heeft al gezegd dat ik met jullie na wil denken vanmorgen over het thema samen strijden in het evangelie. Samen strijden door het geloof. En ik ga dat inderdaad doen vanuit de Filippenzenbrief. En voordat we dit gaan overdenken, vind ik het fijn om dit gedeelte met jullie te lezen. Filippenzen hoofdstuk 1, vanaf vers 27. Filippenzen 1, vanaf vers 27. En ik lees jullie voor uit de herziene Statenvertaling. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in 1 geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ik wil nog kort bidden. Dank u voor uw woord, Heer. Dank u dat u tot ons wil spreken door dit oude, maar tegelijk levende boek. Want Heer Jezus Christus, u hebt gezegd, de schriften getuigen van mij. En zo willen we ook bidden dat dit gedeelte, al 2000 jaar geleden opgeschreven, onder leiding van de Heilige Geest, ook in onze handen gekomen, in een Nederlandse vertaling, dat wij het vanmorgen mogen begrijpen. En dat u ook tot onze harten hierdoor zal spreken en tot de gemeente. In Jezus' naam. Amen. Samen strijden door het geloof. Regelmatig kijk ik met onze jongens natuurfilms. Wij vinden het wel mooi om wilde dieren te zien in grote parken. En te zien hoe hun gedrag is, hoe ze jagen, et cetera. En eigenlijk vind ik het mooiste van allemaal. Het is misschien voor mensen met een teer gemoed niet even geschikt. Maar ik wil het toch maar eerlijk zeggen. Ik vind het altijd wel mooi als je zo'n jacht ziet. Van bijvoorbeeld een groep leeuwen die jagen op een buffel. Ongetwijfeld is het het gevolg van de zondeval dat het gebeurt. Maar het heeft toch iets imposants. Dat zo'n groep leeuwen, zo'n groot dier uiteindelijk naar de grond werkt. En ik kan me herinneren dat wij een aantal jaar geleden op YouTube een filmpje zagen. Hij staat er nog steeds op. Ik heb het even gekeken. Battle at Kruger. In het Krugerpark in Zuid-Afrika. Waar je ziet dat een hele grote groep buffels, misschien wel 100, van een afstandje lijkt het één grote bruine vlek, rustig aan bij een soort watertje voorbij trekt. En dan degene die het gefilmd heeft, die draait de camera. En op een gegeven moment zie je daar in het hoge gras een aantal leeuwen liggen. Die zie je op het eerste gezicht niet. Die buffels zagen die leeuwen ook niet. En die twee groepen dieren, die komen elkaar tegemoet. En op een gegeven moment, als die buffels dichtbij genoeg zijn, zie je dat die leeuwen, zeg maar, die gaan in die jachthouding zitten. En op een zeker moment beginnen ze allemaal te rennen. De vrouwtjes voorop, de mannetjes van achter, die wachten tot het kalf gepakt is en dan komen zij in actie. En wat je ziet gebeuren is dat die leeuwen die gaan rennen. Het waren denk ik 5, 6 leeuwen of zo. En ze gaan rennen en op een gegeven moment realiseert die kudde zich dat. Die draait zich om en die dieren zijn natuurlijk heel wat logger. Die beginnen de andere kant ook op te rennen. En wat er gebeurt, en daar gaat het maar eventjes om, is dat die leeuwen die rennen verschillende kanten op. En dat is fascinerend om te zien. En ze proberen die kudde uiteen te drijven. Totdat op een gegeven moment één buffel, vaak een zwak dier of een jong dier, een verkeerde afslag neemt. Hij isoleert zich van de rest van de kudde. En dan zijn de leeuwen eensgezind. Ze gaan allemaal diezelfde afslag en pakken dat dier. Dat dier is groter dan een leeuw. Dat dier in zijn eentje is ook sterker dan een leeuw. Maar uiteindelijk legt hij het af tegen de roedel leeuwen. Zijn laatste uur is geslagen. Ik vertel over dat filmpje. Ik heb het niet helemaal klaar verteld. Ik kom daar zo eventjes op terug. Want dit is niet het einde van het verhaal. Je ziet inderdaad dat daar een jong dier bij dat water wordt gepakt door die leeuwen. En dan gebeurt er iets. Onthoud u de leeuwen en de buffels even. Dan gaan wij nu naar de Filippenzenbrief. Paulus heeft deze brief geschreven aan een gemeente waar hij een warme relatie mee had. Je zou kunnen zeggen, de Filippenzenbrief is misschien wel de vriendelijkste brief die hij geschreven heeft. De warmste brief. Heel veel vertelt hij over zichzelf. Je krijgt een inkijkje in het hart van de apostel Paulus. En het is de brief van de christelijke blijdschap. Als je de brief hebt doorgelezen, 18 keer is er een verwijzing naar het woord vreugde of blijdschap. En in deze brief vertelt Paulus, terwijl hij zelf in de gevangenis zit, dat is belangrijk, in Rome, hij is gevangen, waarschijnlijk ten tijde van Handelingen 28, vertelt hij de gemeente in Filippi hoe ze in deze tijd kunnen wandelen het evangelie van Christus waardig. Je ziet dat in vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Dan vervolgens in het stukje wat hij gaat beschrijven, komt hij tot verschillende instructies voor het evangelie. En ik heb die samengevat als samen strijden door het geloof. Waarom geeft Paulus die instructies? Waarom? Ik pas het even toe op de Filippenzen om het vervolgens ook op ons toe te passen. In een totaal andere tijd en situatie. Waarom geeft Paulus deze instructies van standvastigheid, staat er boven in mijn Bijbel, van eensgezindheid en nederigheid. Nou, het is goed om te weten dat in vers 29 ons iets verteld wordt. Daar staat, aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. De christenen in Filippi hadden te maken met lijden. In vers 28 gaat het over tegenstanders, waardoor ze zich schrik zouden kunnen laten aanjagen. Ziet u dat? Dus ze hebben te maken met lijden en er zijn tegenstanders. En in vers 30 heeft Paulus het over een strijd. Jullie hebben dezelfde strijd als ik had en ik heb. Als je commentatoren erop naslaat, de Filippenzen werden niet in de gevangenis gegooid voor hun geloof. Ze konden gewoon samenkomen, ze konden hun leven, hun christenleven leven, maar sinds ze zich tot Christus hadden bekeerd, velen hadden een Romeins-Griekse achtergrond, geen christelijk-Joodse context, sinds ze zich hadden bekeerd, waren ze eigenlijk in hun omgeving een soort van outcast. Ze werden niet meer echt voor vol aangezien. Er waren mensen die hen niet meer serieus namen en die eigenlijk speldenprikjes uitdeelden. En Paulus leert de gemeente hoe daarmee te dealen, hoe daarop te reageren. En weet je wat opvallend is? Ik ben nog steeds bij de situatie van de Filippenzen. Dat Paulus heel weinig zegt over de tegenstanders. Hij noemt ze in vers 28, maar hij zegt weinig over wie ze zijn, over hun plannen, over hun complotten. Hij heeft het daar niet zo over. Weet je waar hij vooral over schrijft? En dat is interessant. Hij schrijft vooral over hoe wij als gemeente daarop zouden moeten reageren. Want daar zit namelijk het tweede probleem. Het eerste, als je het een probleem kan noemen, er is lijden. Maar het tweede, er dreigt in de gemeente ook verdeeldheid. Dat moet wel, kijk maar in vers 27, waar hij uitdrukkelijk zegt, wandel het evangelie van Christus waardig, en dan verderop, dat ik van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Eigenlijk, in eenvoudige taal, jullie moeten samen de rijen sluiten. Jullie moeten samen eensgezind blijven strijden. Daar hebt u het thema van deze morgen. Samen strijden door het geloof. Dus, er is lijden. En dat kan leiden tot verdeeldheid in de gemeente. Namelijk als de gemeente daar verkeerd op reageert. Misschien zeg je, Leander, hoe weet je dat dan? Dat eensgezindheid mogelijk een probleem was. Nou, als je twee bladzijden verder slaat, zie je in hoofdstuk 4, vers 2, dat Paulus zegt, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Here. Nou, hier zie je het letterlijk. Dit is trouwens, vind het wel leuk om dat even te noemen. Dit is wel, deze brief werd voorgelezen in de gemeente. Hè? Epafroditus kwam met deze brief vanuit Rome. En een van de oudsten in Filippi heeft waarschijnlijk die brief van Paulus voorgelezen. En ze hebben daar allemaal geluisterd en ja geknikt. En op een gegeven moment komt degene die de brief voorleest bij hoofdstuk 4, vers 2. Ik roep Euodia. Waar zit ze? Daar zo. En Syntyche. Waarschijnlijk zit die daar. Ik denk niet dat ze naast elkaar zitten. Ik roep ze op eensgezind te zijn in de Here. Er zat dus iets in de gemeente. Terwijl Paulus dat niet heel uitgebreid noemt. Van niet eensgezind zijn. En je zou kunnen zeggen dat Paulus twee instructies geeft aan de gemeente van Filippi. Om in lijden eensgezind te kunnen strijden. In lijden eensgezind te kunnen strijden. En het eerste is, verenig jullie. Wees eensgezind. Dat is de eerste instructie. Want om in het lijden samen te kunnen strijden, moet je eensgezind zijn. Dat kan niet anders. Hoe kan een elftal spelen zonder een eensgezindheid, zonder één doel, één tenue, één tegenstander, één coach? Eensgezindheid in de gemeente, broeders en zusters, is niet alleen handig en fijn, aangenaam voor de sfeer. Het is in deze tijd en in alle tijden van het christendom absoluut noodzakelijk. Maar daar zat dus het probleem bij de Filippenzen. En daar gaat Paulus toch even de vinger bij leggen. Vriendelijk, maar beslist. Ik verlang, vers 27, dat jullie samen eensgezind strijden. Als atleten in een team. Dat staat daar letterlijk in het Grieks. Sun atleo. Sun betekent samen. Atleo, dat kennen we natuurlijk als het woord atleten of atletiek. Samen als atleten in een team. Zijn jullie geroepen stand te houden, want ze waren een minderheid. Ze waren een minderheid in een cultuur die zich tegen hen richtte. En dat vind ik toch ook wel interessant om toe te passen op ons. En misschien ook wel op ons als christenen in Nederland, in West-Europa. Maar ik denk dat dat ook heel erg geldt voor jullie als gemeente. Deze carnavalsuitdossing zegt dat niet alleen. Maar ook hier in Limburg ben je, als je christen bent, behorend tot een minderheid. De meeste van je collega's, de meeste van je vrienden, en voor velen van jullie zal wellicht ook gelden, de meeste van je familieleden, delen niet in hetzelfde geloof in Christus. En begrijpen het eigenlijk niet goed. Het is niet altijd direct vijandschap, maar er is onbegrip. Het is een andere wereld. Paulus zegt in 1 Korinthe 2, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Dus het is soms ook zo, als je met elkaar spreekt. En dat kan wel gaan schuren, zeker als je eerder warme relaties had met mensen. Nou, daar worstelen deze Filippenzen ook mee. Eerder hebben ze altijd Caesar als curios beleden, de keizer als heer. Er was een keizercultus. Er was gewoon een soort cultuur van wij eren de keizer. Grootheid en macht, pracht en praal. En weet je wat er met hen gebeurd was? Ze hadden zich laten dopen, Handelingen 16, Lydia en de cipier. Daar hebben we het over, hè, deze gemeente. En ze waren een gekruisigde koning gaan aanbidden. Ga dat maar eens uitleggen in een keizercultus. Dat je roemt in iemand die stierf aan een vloekhout. Ga dat maar eens uitleggen. Ga maar eens uitleggen dat je met hem gestorven bent. En dat je doop daar een illustratie van is. Heb je het wel helemaal helder hier? Daar hadden ze mee te maken. Die spanning. En daarom waren er tegenstanders. En Paulus zegt, die tegenstanders, die zullen er zijn en die zullen er blijven. Het punt is, hoe gaan jullie daarop reageren? Zullen we de zwaarden pakken? Zullen we discussies gaan voeren? Je leest daar niet zoveel over. Weet je wat Paulus zegt? Ik ben bezorgd over wat het met jullie als gemeente doet. Wees eensgezind. toen ik in HAVO4 zat, gingen we, ik ben opgegroeid in Zeeland, platteland, dorpje, gingen we een dagje op excursie naar Rotterdam. Ja, dat was wat. Met de bus naar Rotterdam. En we kwamen daar, ik kan me dat herinneren, en er was precies op die dag was er een demonstratie gaande. En die demonstratie verliep op een gegeven moment toch wel wat, gewelddadig niet, maar ik kan me herinneren dat er toch wat oproerkraaiers waren en dat er ook wat met dingen gegooid werd. En wat ik nog nooit echt gezien had, is dat ik ineens van die blauwe ME-busjes aan zag komen rijden. En in no time sprongen daar 25, 30 ME'ers uit. Allemaal in hetzelfde pak. Allemaal zo'n knuppeltje en zo'n schild. Je ziet het voor je. En wat ze deden is, ze gingen in slagorde staan. Ze gingen direct in een rij staan. En daar stonden dan zeg maar de demonstranten die. En ze veegden eigenlijk, door in slagorde te bewegen, veegden ze eigenlijk de straat leeg. En ik was daar toch wel van onder de indruk. Ik denk, dat werkt goed. Als je daar één ME'er had gezet, dat had niet zoveel indruk gemaakt. Wat indruk maakt, is het feit dat ze samen de rijen sluiten. Dat ze in slagorde staan en dat ze hetzelfde doel hebben en samen die kant op bewegen. Stel je nu eens voor, dit is een beetje crazy wat ik zeg, maar stel je eens voor dat twee van die ME'ers het plotseling met elkaar aan de stok kregen. Dus dat ze zich allebei een kwartslag draaiden, ze bewegen en eens en ze beginnen elkaar te knuppelen. Dan denk ik dat ik vanaf de zijlijn had willen zeggen, volgens mij zijn jullie bondgenoten en is daar de tegenstander. Dat is wat Paulus zegt. Jullie, broeders en zusters, zijn geroepen om samen eensgezind te strijden door het geloof in het evangelie. Eensgezind strijden. Want in dat woordje samen, sun in het Grieks, zit een geweldige kracht die God geeft. Het solo-christen zijn bestaat niet. Kom je tot geloof, leer je Jezus als je Heer kennen, dan word je direct ook in Gods familie geplaatst. In Gods gemeente geplaatst. En geeft Hij je het voorrecht, maar ook de opdracht om samen met broeders in de lokale gemeente te strijden door het geloof in het evangelie. Alleen ga je het niet redden. Wat was het probleem van die buffel? Ik zei, ik kom daarop terug. Het probleem van die ene buffel was, hij nam een afslag waardoor hij zich isoleerde van de kudde. Ik zei net, ik heb het filmpje niet afverteld. Het is echt waar, u kunt het vandaag nazoeken. Battle at Kruger. Op een gegeven moment realiseert die kudde zich, ze hebben één van ons te pakken. En wat je ziet gebeuren, is dat die kudde opnieuw omdraait en zich naar het water beweegt waar die leeuwen, en inmiddels is er ook een krokodil vanuit het water betrokken, het is echt een slagveld, dat die kudde die kant op beweegt. Grootste mannelijke dieren voorop en ze naderen dat tafereel waar die jonge buffel wordt verscheurd. Van twee kanten. En op een gegeven moment stapt die oudste buffel uit en dan nog één en dan nog één. En wordt één leeuw wordt op de horens genomen en die vliegt een stukje de lucht in. En uiteindelijk, één na de ander, zie je de leeuwen het op een rennen zetten. En wordt het kleine dier losgelaten en het rent zo, weliswaar wat gehavend, maar nog levend, terug de kudde in. Ik moest daaraan denken toen ik dit vers las. Samen, eensgezind strijden. U en ik, wij moeten niet dat dier zijn dat losraakt van de kudde. Wij hebben de bescherming van de kudde nodig. En de vraag is, ik denk dat u het wel goed vindt als ik het een beetje toepas. Daar is het voor, hè? Zijn wij ons dat bewust? In deze tijd die individualisme uitademt in al haar poriën. Zijn wij ons bewust dat we als gemeente een team zijn, een kudde zijn? Voor mij mag je zeggen, in slagorde moeten staan. Als je denkt aan het beeld van de ME'ers in Rotterdam. En dat we elkaar nodig hebben. Ja, maar ik heb toch de Heer. De Heer helpt mij. De Heer helpt u door de gemeente. Door het feit dat we samen kunnen strijden als broeders en zusters. En weet je wat bedreigend is? Dat we elkaar gaan knuppelen. Nee, ik zeg niet dat we in de gemeente niet stevig de degens mogen kruisen over bepaalde zaken. Als we nergens over kunnen praten, dan stelt onze eenheid ook niets voor. Nee, in de gemeente is waarheid van belang. En is structuur van belang. En is gezonde leer van belang. En is helder leiderschap van belang. Die dingen zijn belangrijk in de gemeente. Maar met dat je zegt dat deze dingen belangrijk zijn, is het voor ons ook ontzettend belangrijk om daarin eensgezind te zijn. Elkaar niet te gaan knuppelen. En Paulus, hoewel hij geweldig blij is over de Filippenzen, hij zegt hoofdstuk 1 vers 3, ik dank mijn God telkens als ik aan jullie denk. Als ik aan de Filippenzen denk, zegt hij, dan begin ik te danken. Zo'n blijdschap ervaart hij over de geestelijke groei van de gemeente. En toch zegt hij, er ontbreekt nog iets. Hoofdstuk 2 vers 1, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u, 2 vers 2, eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. Ik verlang ernaar dat jullie in slagorde staan. Dat jullie één zijn. En in vers 1 ziet u dat, zegt hij, als er dan enige bemoediging is. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest, et cetera. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Dit is eigenlijk een hartstochtelijk pleidooi vanuit de gevangenis. Om eensgezindheid in de gemeente. Broeders en zusters die hetzelfde doel hebben. Die staan in slagorde en weten, we hebben God, maar we hebben ook elkaar nodig. Om staande te blijven in deze tijd. Nu hebt u waarschijnlijk een vraag. Misschien zeggen, Leander, je punt is duidelijk. Eensgezindheid is van belang. We hebben twee voorbeelden gehad. We zien het hier uit de brief van Paulus. Maar wat bedoel je dan met eensgezindheid? Bedoel je dan een soort van eenheidsworst? Zoals die ME'ers. Allemaal dezelfde kleding, dezelfde wapens, hetzelfde pakje. Gewoon nauwelijks meer verschillen. Nou, als je de Bijbel kent, is dat niet de bedoeling. We zijn één in Christus, maar verschillend als het gaat om onze plek in het lichaam van Christus. We hebben verschillende gaven, verschillende karakters. Ik denk niet dat Paulus hier zegt, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Hoe kan dat trouwens? Dat kan niet. Maar hij zegt het in vers 2. Ziet u dat? Doordat u eensgezind bent, comma, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen bent. Nadat eensgezind bent, zou je ook dubbele punt kunnen zetten. Sommige vertalingen doen dat ook. Alsof Paulus zegt, ik bedoel daarmee dat jullie dezelfde liefde hebben, één van ziel en één van gevoelen. Met andere woorden, dat je gegrepen bent door dezelfde liefde van Christus. Dat je dat helder voor ogen staat, waar je vandaan komt en hoe God jou door de Heer Jezus te sterk is geworden. En dat je zegt, we delen in dezelfde liefde. Misschien herken je dat wel als je op vakantie bent en je ontmoet een christen en je staat op de camping af te wassen Of je ontmoet elkaar terwijl je een bergwandeling maakt. Of in het hotel. Ik weet niet van welk soort vakantie je houdt. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar je ontmoet een christen. En je hebt elkaar nooit gesproken. En toch, je raakt in gesprek. En na een half uur geef je elkaar de hand en zeg je, we verstaan elkaar. Wat is dat? Dat is het leven van Christus in ons. In het wereldwijde lichaam van Christus. Echt een geheim. Het is magnifiek. Dat je soms verschillende talen praat en met handen en voeten elkaar moet duidelijk maken. Maar dat je, terwijl je misschien talig elkaar niet goed begrijpt, elkaar in de ogen kijkt en zegt, ja, maar toch begrijpen we elkaar. Het is Gods geest die in ons getuigt. En daardoor is er een relatie met God, maar ook een relatie met elkaar. Het is de driehoeksrelatie. En dat is zoiets kostbaars. Dezelfde liefde. Eén van ziel bent. Je zou kunnen zeggen, één van verlangen bent. En één van gevoelen. Één van doelstellingen. We willen dezelfde richting op. Dat is waar God ons toe roept. Hierdoor zullen alle weten dat u mijn discipelen bent. Als u liefde hebt onder elkaar. Je kunt evangeliseren tot je een ons weegt. Evangelisatie is goed. Maar het sterkste getuigenis, zegt Jezus in Johannes 13, is allen zullen het weten dat u liefde hebt onder elkaar. Wat weten ze dan? Dat jullie mijn discipelen zijn. Hoe kun je eensgezind zijn? Daarvoor is een tweede iets nodig. Dat is de tweede instructie. En nu wordt het spannend. Daarvoor is nederigheid van belang. Vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Ik wil daar niet zoveel meer over zeggen, maar een aantal dingen. Maar even het grote plaatje weer. Er was lijden, weet u nog? Daarom moest de gemeente leren om samen te strijden. Samen strijden kun je alleen als je eensgezind bent. Eensgezind kun je alleen zijn als ieder voor zich ook nederig is. Dat je het met de ander kunt uithouden. Dat je plaats kunt nemen in het team. Dat je je kan voegen in het team terwijl je de zwakheden van de ander ziet. Daar kun je je ogen niet altijd versluiten, toch? Ik ken u niet zo goed. In ieder geval de meeste van jullie niet zo goed. Jullie kennen elkaar wel. Jullie kennen elkaars hebbelijkheden. Maar ook elkaars onhebbelijkheden. En toch samen geroepen. Samen onder de vlag van Christus. Op weg naar de dag van Christus. Samen belast met de grote opdracht. Samen geroepen om in deze context, ook hier in Limburg, waar de verlangens, zeker dit weekend, totaal anders gericht zijn. Samen de Heer Jezus te vertegenwoordigen. Eensgezind als team. Hoe gaat dat werken? Als ieder van u nederig is. Inschikkelijk is. Dat je je kan voegen. Dit is het geheim van een goed huwelijk. Wist u dat? Billy Graham heeft gezegd, het geheim van een goed huwelijk is twee goede vergevers. Daar heb je de kern. We leven van genade. Zal ik je daarom genade bewijzen? Zal ik het ook bij jou doen? Dan wordt het al een stuk aangenamer bij de koffie. De gemeente, zei iemand in het Engels, is een community of grace. Onder aan het kruis, daar. Waar we samen staan. Daar staan we. We roemen alle in het kruis. We hebben daar net van gezongen, van de liefde van Christus voor ons. We erkennen allemaal dat we dood waren, dat we geen rechten hadden, dat we op weg naar de hel waren. Ik zeg het even kort door de bocht. Maar dat Christus ons, zonder dat hij het moest, maar hij wilde het, ons in zijn liefde te pakken kreeg. En ons redde. Ons redde voor zichzelf om bij hem te zijn. En daar staan we dan met elkaar. Als uitgeroepen gemeenschap. Als geredde gemeenschap staan we dan onderaan het kruis. En we kijken naar boven. En we zien daar een gekruisigde Heer die zijn leven voor ons geeft. En beseffen, ik leef van genade. Ik leef van de nederigheid van de Heer Jezus. En als je dat begrijpt, dan ga je je broeder niet meer knuppelen. Nee, nog een keer. Je kan een goed gesprek voeren. En soms is dat ook nodig. Liefde zonder waarheid stelt niets voor. Dat is een plumpudding. Heeft geen inhoud. Is als een lichaam zonder skelet. Waarheid is van belang. Een goed gesprek is soms nodig. Soms moet je elkaar goed in de ogen kijken. Dat sluit liefde niet uit, maar dat sluit liefde juist in. Toch? Zo werkt het toch ook in de opvoeding? Maar vervolgens daarbij het kruis. Daar leer je om de ander lief te hebben. Nederigheid. Letterlijk is het vers 3 onderwerping. Nederigheid geeft volgens Paulus vers 3 de doodsteek aan het eigen belang en de eigen dunk, de verwaandheid. En baant de weg naar eensgezindheid. Ik vind het zo mooi, vers 3b, dat je de ander belangrijker vindt dan jezelf. Gaat het vaak mis, hè? Bij mij wel. Als ik met Johanna pas het even toe op het huwelijk als wij praten en we hebben een gesprek over iets. En als ik mijn eigen mening op voorhand belangrijker vind, dan ontstaat er geen gelijkwaardig gesprek. Maar dat je wil luisteren. Zegt, ik wil echt serieus nemen wat jij zegt. Nederigheid. Staat het op uw verlanglijstje? We bidden om vrijmoedigheid. Amen. We bidden om blijdschap. Amen. We bidden om nederigheid. Augustinus heeft gezegd, de top 3 deugden van een christen is ootmoed, nummer 1. Nummer 2, ootmoed. En nummer 3, ootmoed. Hij zegt, als dat er is, dan volgt de rest. Ik denk dat dat waar is. Het is geen kruiperigheid. Van ja, nee, het gaat om een zaak van het hart. Het heeft te maken met het zijn onderaan het kruis. Waardoor die Christus groot wordt, maar ook die ander groot wordt. Ik kan hem dienen. Ik kan hem lief hebben. Het blijkt uit je ogen dat je de belangen van een ander ziet. Het zal blijken uit je oren dat je gaat luisteren. Gaat doorvragen, die tweede of zelfs die derde vraag gaat stellen. Wat bedoel je nu echt? Het gaat blijken uit je mond. Je zet een wacht voor je lippen. Je wilt niet alleen de waarheid spreken, maar je zoekt naar waarachtigheid. Dat is de waarheid in liefde. Het gaat blijken uit je handen. Ze gaan wapperen. Ze gaan dienen. Het gaat blijken uit je hart. Uit je gezindheid. Tot slot. Ik heb het idee dat Paulus na vers 4 nog niet overtuigd is dat het goed landt. En daarom trekt hij één register open. Ik gooi het nog één keer over een andere boeg, zegt hij. Wat bedoel je dan, Paulus? Nou, dit zegt hij, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dat bedoel ik eigenlijk, zegt hij. Dat je wordt als Jezus. En dan, vanaf vers 6 tot en met vers 11, volgt het bekendste gedeelte van de Filippenzenbrief. Misschien dacht u wel, Leander, wanneer kom je daar nu een keer? Vind ik het mooiste stukje. Wat gaat Paulus doen? Hij gaat aan christenen, nota bene, gaat hij het evangelie vertellen. Hij gaat vertellen wat Jezus heeft gedaan en hij schildert een vee. Ik vat hem voor u samen. Een hele grote vee schildert hij. En hij zegt, vers 6, Christus was op een hoogste plaats in de hemel. Hij had daar de gestalte van God. Hij werd aanbeden door de engelen. Altijd was hij het centrum van de aanbidding. Maar, vers 7, eerste stapje naar beneden. Hij heeft zichzelf ontledigd. Dat werd niet gedaan, dat heeft hij zelf gedaan. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hoe dan? Door mens te worden. Als Jezus op aarde direct koning was geworden, begrijpt u dat? Was het nog de nederigste daad ooit. Het was vanuit de hemel naar de aarde in een menselijk lichaam. Maar alsof het niet genoeg was, vers 8. Het dieptepunt van de vee en in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. De God mens gehoorzaam. De Godmens aan een kruis houdt tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En dan volgt de andere pijler van de vee. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Dat is de hemelvaart. Opstanding en hemelvaart. Heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus, dat is straks als hij terugkomt. Laatste fase van de helsgeschiedenis. Iedereen voor hem gaat buigen. Iedere tong hem gaat belijden. En erkennen dat Jezus Christus de Kyrios is. Wie is de Kyrios? Dat is degene die zichzelf vernederd heeft. Dien je de Heer Jezus Christus? Noem je jezelf een discipel van Christus? Kleed je dan ook met de gezindheid van Christus. Draag ook zijn tenue. Zijn levensstijl van opoffering, liefhebben, niet op je strepen staan, de minste zijn, om Jezus wil. En jou zal overkomen, jullie als gemeente zal overkomen wat Jezus overkwam. Namelijk dat wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Verneder je dan, zegt Petrus, onder de krachtige hand van God, nu, opdat hij je op zijn tijd verhoogt. Amen.